de ene laatste keer, zo de Heer wil, stilstaan bij het boek Openbaring. En misschien nog wel even goed om aan te geven dat het hier gaat om de openbaring van de Heer Jezus. De onthulling van de Heer Jezus. De Heer Jezus die uiteindelijk zichtbaar wordt. En daar gaan hoofdstuk 21 en 22 over in dit boek Openbaring. Want daar wordt de Heer Jezus in al zijn heerlijkheid zichtbaar. We hebben de vorige keer met elkaar hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 8, kort doorgenomen en gezien hoe het de heilige stad, het nieuw Jeruzalem, uit de hemel neerdaalt. We hebben ook gezien wat daarmee bedoeld wordt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, na vers 8 van Openbaring 21, daar houdt het chronologisch in de tijdvolgorde gewoon op. Daar is eigenlijk het einde. En dan is het eigenlijk heel mooi om te zien dat er achter dit einde van vers 8 nog een stuk aan vastgeplakt wordt, wat weer aansluit, en ik heb dat in de marge in mijn Bijbel er even bijgezet, bij hoofdstuk 16 vers 21. Daar grijpt Johannes weer even terug op die zeven engelen, hè, want daar staat in vers 9 van Openbaring 21, en er kwam een van de zeven engelen met die zeven schalen. Weet u het nog? Dat waren die oordeelsengelen met die zeven schalen, die zeven schalen over deze wereld uitgoten van die laatste zeven plagen. En daar zie je eigenlijk dat deze engel ons weer even terugneemt naar dat wat er dan gaat gebeuren als Babel gevallen is en als de Heer zijn rijk opricht hier op deze aarde. Nou, wat ik u wil proberen aan te tonen, dat is, we hebben hier in Openbaring 21 te maken met aan de ene kant de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en aan de andere kant het vrederijk hier op aarde. Nou, wat is nou eerder? Eerst het vrederijk, hè? En als het vrederijk weg is, als het vrederijk de 1000 jaar voorbij zijn, we hebben dat de vorige keer ook gezien, in 1 Korinthe 15 staat dat, als de Heer Jezus alles onder zijn voeten heeft gelegd en hij heerst over alles, dan zal de Heer Jezus zichzelf ook aan God onderwerpen, zodat het God is alles en in allen. Dan is er geen heerschappij meer hier op deze aarde, maar dan is God zelf op aarde. Mensen, en dat is het uiteindelijke wat zal komen, dat God zelf, dat de hemel niet boven de aarde hangt, maar dat de hemel op aarde komt. En dat er geen kloof meer is tussen hemel en aarde. Dat God, hè, zoals we in Openbaring 21 kunnen lezen, Openbaring 21 vers 3, daar staat, en ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Nou, dat is eigenlijk God op aarde. En dan is er helemaal geen afstand meer tussen God en de mens. Maar dan, ja, dan is, je zou kunnen zeggen, daar komen we weer terecht in een paradijselijke situatie. Als van voor de zonde. Dan is er absoluut geen kloof meer tussen God en de mens. God bij de mens. Nou, een andere situatie zult u vinden als u vanaf vers 9 van Openbaring 21 weer verder gaat lezen. Dan zie je ineens toch weer dat daar wat ruimte tussen zit. In dit stuk, dat gaat over het vrederijk. En ja, je zou daar eigenlijk achter kunnen zetten, Openbaring 21 vers 9 tot en met 22 vers 5. Kijkt u maar in uw Bijbel. Dat is één groot stuk. En daar gaat het over. In dit stuk, in het vrederijk, in dit stuk van Openbaring 21 vers 9 tot en met 22 vers 5, hebben we zeven keer dat er wordt gesproken over het lam. Het lam. Nou, er zal inderdaad gesproken worden over het lam in het vrederijk. Maar in de nieuwe hemel en nieuwe aarde wordt er helemaal niet meer over het lam gesproken. Dan is het God alles en in allen. Dan gaat er Jezus eigenlijk op in God. Dan is dat niet meer zo uit elkaar te halen. Wat ook heel wonderlijk is, Er staat in vers 22 van Openbaring 21. Daar staat, en een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God. Daar wordt genoemd, daar wordt gesproken over de Heere God. En het woordje Heere, dat wordt in de Bijbel alleen gebruikt in verband met het verbondsvolk Israël. Het is de verbondsnaam waarmee God zich verbonden heeft aan Israël. Dat is tijdens het Vrederijk nog wel het geval. Dan heeft God zich op een hele wonderlijke manier verbonden met zijn verbondsvolk Israël. Maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is er geen sprake meer van een verbond met Israël. Want dan wordt er alleen gesproken, kijkt u maar in vers 3 het laatste stukje, daar staat, het is God, hè, in vers 3, God bij de mensen. Niet de Heere God, maar gewoon God. Zo begint het ook in de Bijbel. In de beginnen schiep God, niet de Heere God, maar schiep God de hemel en de aarde. Dus er is ook geen, er is in het Vrederijk nog steeds sprake van een verbondsgod. De Heere, de Yahweh van Israël. Nou, u kunt het vergelijken met dat wat in de nieuwe hemel, dat staat daar zo naast elkaar. Hè? In het Vrederijk, dus het hele grote gedeelte wat ik net aanwees, wordt er nog steeds gesproken over de volkeren. Kijkt u maar in vers 24 van Openbaring 21. Openbaring 21, vers 24, daar staat, en de volken, wanneer zijn die volken eigenlijk pas begonnen? Na de zondvloed. Ja, toch? Bij de torenbouw van Babel. Toen zijn de volkeren ontstaan, toen zijn de koningen gekomen. Toen was God niet meer koning, maar toen waren er aardse koningen. Kijk, dat staat er in vers 24. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde. Wat denkt u, zullen er tijdens de nieuwe hemel en nieuwe aarde nog steeds koningen hier op aarde zijn? Nee, dan zijn er geen koningen meer hier op aarde. Dan is er maar één, God alles en in allen. Begrijpt u nu dat dat stukje wat hierna komt wel aansluit op die engelen met die zeven plagen, maar niet het vervolg is op de nieuwe hemel en nieuwe aarde? Dus er zijn nog steeds volkeren in het Vrederijk, terwijl in de nieuwe hemel en nieuwe aarde alleen gesproken wordt over God en de mensen. God en de mensen. In het Vrederijk hebben we nog steeds te maken met de dienst van de engelen. Een engel die de stad meet, een engel die mij laat zien, mij toont. Engelen die uitgezonden zijn ten dienste van de heiligen. Terwijl er straks in de nieuwe hemel en nieuwe aarde deze engelen geen taak meer hebben wat dat betreft. Ze hebben geen dienende, bemiddelende taak meer, want God is bij de mensen. Ja, ook weer een verschil. Wat ook heel wonderlijk is, kijkt u maar in dat 22e hoofdstuk van Openbaring, dan wordt er gesproken over een rivier en langs de rivier staat het geboomte des levens. En dan staat er in vers 2 dat 12 maal vrucht draagt. Iedere maand. Nou, er is dus nog steeds tijdens het Vrederijk een tijdsberekening. Er zijn dagen, jaren, maanden. Wat denkt u, zou dat in de eeuwigheid ook nog zijn? Bij de nieuwe hemel en nieuwe aarde? Bij de nieuwe hemel en nieuwe aarde is er geen tijd meer. Dan zijn we overgegaan in de eeuwigheid. Dan blijven we altijd jong. En dan nog iets. Dan staat er in, als u vers 2 iets verder leest van Openbaring 22, dan staat, en de bladeren van het geboomte des levens zijn tot genezing van de volkeren en niets vervloekts zal er meer zijn. Maar hier zie je dus heel duidelijk dat deze bladeren nog dienen tot genezing. Nou, ik kan me voorstellen dat dat tijdens de duizendjarige Vrederijk zeker het geval zal zijn. Maar als er straks een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is, is er dan nog genezing nodig? Dan is er toch geen ziekte meer? Nou, dat zijn een aantal argumenten waaruit je kunt concluderen dat het eerste stukje in Openbaring 21 gaat over de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En het tweede grote stuk, wat helemaal eindigt in Openbaring 22, vers 5, is nog even een terugblik op dat vrederijk wat er zal zijn. Nou, we hebben daar al een keer iets over gezegd, de vorige keer. Want dan staat er, en ik heb daar ook zondagavond iets over gezegd, laten we het even lezen in vers 9 en 10 van Openbaring 21. Openbaring 21, vers 9 en 10. Daar staat: en er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak mij zeggende: kom hier en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde me weg in de geest op een hoge, grote hoge berg. En hij toonde mij... Hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Daarnaast in vers 2, daar staat als een bruid die voor haar man versierd is. Nou, hier zien we dat de bruid, dat de gemeente, vergeleken wordt hier met de heilige stad. Met Jeruzalem, nederdalende uit de hemel. Nou, we hebben daar de vorige keer ook iets over gezegd, dat in Efeze 2 staat dat de gemeente gebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. Gods geestelijke woonstede. Dat betekent, er is een aardse woonstad hier beneden. En welke stad is dat? Dat is Jeruzalem. Maar er is een hemelse stad boven. En dat is de geest, de woonsteden Gods in de geest. En dat mag straks de gemeente zijn. Dat mogen we nu al vormen. Vandaar dat er zo mooi staat, misschien wel goed om dat even op te slaan, in 2 Thessalonicenzen 1. In 2 Thessalonicenzen 1. Daar gaat het ook over de wederkomst van de Heer Jezus. 2 Thessalonicenzen 1. Vers 9, bij de wederkomst van Christus, daar zal dan ook een scheiding plaatsvinden. En dan staat: deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijne sterkte. En dan komt het: en wanneer Hij komt, om op die dag van de wederkomst van Christus, verheerlijkt te worden, waar? In zijn heiligen. Zie je dat staan? De Heer zal terugkomen en hij zal verheerlijkt worden in zijn heiligen. En wie is dat? In de gemeente. En de gemeente is dus nu al hier op aarde het huis van God. Maar straks zal de gemeente in al zijn heerlijkheid, zoals we dat ook gezien hebben afgelopen zondag, dat Paulus zegt dat de Jezus zijn gemeente heiligt, reinigt, zodat de gemeente heilig, stralend, zonder vlek of rimpel, straks de Heer naar deze aarde mag brengen. Als de reine stad, de heilige stad. We gaan nog iets verder. Dus de gemeente is eigenlijk deze, of is deze bruid, is deze vrouw, en zal als het ware samen die prachtige stad vormen. U snapt natuurlijk wel dat wij dat met ons begrip niet kunnen bevatten. Als daar staat dat wij samen de woonsteden van God mogen zijn, waar God woont. Nou, wij mogen God, wij mogen de heerlijkheid van de Heer dan vertegenwoordigen. En Hij woont in de gemeente. En zo komt de Heer naar beneden. Nou, dat is, je zou kunnen zeggen, dat is het hoogtepunt van het boek Openbaring. Vandaar de naam van dit boek, de onthulling, de apocalypsis van de Heer Jezus Christus. Hier leidt het uiteindelijk toe. Dat de Heer in zijn heerlijkheid, en daar zal de gemeente een uiterst belangrijke rol in spelen, naar deze wereld zal komen. Niet alleen de gemeente, denk ik. Maar als we even verder kijken, dan lezen we in Openbaring 21 over twee dingen. nog twee dingen daarbij. In vers 12 wordt gesproken over die stad waar een muur omheen is met 12 poorten. En dan staat er, en op die 12 poorten staan de namen van de stammen van de kinderen Israël. Ziet u staan in vers 12, het laatste stukje? Op de een of andere manier heeft het gelovige deel van Israël, de Oud-Testamentse gelovigen, ook hier een hele belangrijke rol in te vervullen. En dat niet alleen, want dan staat er in vers 14, het laatste stukje, dat deze stad gebouwd is op de fundamenten. En op die fundamenten, wat lees je daar? De 12 namen van de apostelen van het Lam. Nou, als je dit even bij elkaar houdt, de poorten en de fundamenten. Als we eventjes gaan kijken naar Hebreeën 11, daar staat een heel mooi vers over Abraham. Wij denken vaak, ja, Abraham heeft zoveel jaar voor Christus geleefd, heeft hem helemaal niet gekend. Maar de Jezus zegt op een gegeven moment in, ik meen in Johannes 5, dat Abraham zijn dag gezien heeft. Dat Abraham een ontmoeting met Christus gehad heeft. En je zou misschien wel kunnen denken dat Abraham die ontmoeting gehad heeft met Melchizedek. En dat in Melchizedek Abraham Christus ontmoet heeft. Dat hij Christus ook in de verte, in het geloof, heeft mogen aanschouwen. En dat hij daar zo blij mee geweest is. En daarom staat er ook zo prachtig in vers 9 van Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 9. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte, wat wonderlijk hè, hij verwachtte de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Nou, wie is de ontwerper en de bouwmeester van de gemeente van Jezus Christus? Is dat niet die stad met de fundamenten? Is dat niet die stad waar ook Abraham naar uitkeek? Dat moment dat God in al zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. Als hier staat de stad waarvan de Heer de ontwerper en bouwmeester is, dan moet ik vaak denken aan de tabernakelbouw van Mozes. God zei tegen Mozes, Mozes, je moet hier op aarde een huis voor mij bouwen. Een tabernakel. En er staat ook zo heel mooi in Openbaring 21, dat als dan die bruid naar beneden komt, dan roepen ze de tent, de tabernakel van God is bij de mensen. De Shekinah. God spreidt zijn tent uit. Dus wat Mozes hier op aarde moest bouwen, was naar het model wat er in de hemel was. Want God was de ontwerper. En toen Mozes hier in deze tent beneden op aarde liep, liep hij in een stukje wat allang in de hemel was. God was de ontwerper daarvan. En zo was het met de tabernakel. Zo was het met de tempel van Salomo. En zo is het eigenlijk ook met de stad Jeruzalem. Zoals God zegt in Psalm 132... Haar heb ik begeerd, hier wil ik voor eeuwig wonen. Zo heeft God niet alleen een stad op aarde, maar ook een hemelse stad. En er staat ook letterlijk in de Bijbel, dat is onze moeder, het hemelse Jeruzalem. Dat is onze stad en daar horen wij bij. En dat is prachtig dat die hemelse stad straks in het vrederijk naar beneden zal komen. En daar staat niet in Openbaring 21, dat tweede grote stuk, dat deze stad op de aarde daalt. Want op aarde heb je nog steeds het aardse Jeruzalem. Maar er staat dat deze stad als het ware als een lichtstad boven de aarde zal blijven. En er staat letterlijk dat de volkeren bij het licht van deze stad zullen leven. Nou, dan zullen we werkelijk het licht zijn in deze wereld. Dan zal de gemeente echt een lichtverspreider zijn op deze aarde. En Ja, dan zullen de volkeren en de koningen zullen de heerlijkheid in die stad brengen. Maar er is wel heel duidelijk een scheiding tussen die heerlijke stad en de volkeren op aarde. En dat verschil wordt ook gemaakt. Zij die één zijn met die stad en zij die op de aarde wonen. En daar gaat het tweede gedeelte over in Openbaring. Over dat hemelse Jeruzalem, wat daar boven de aarde aanwezig is en licht verspreidt. En waarin de koningen der aarde de heerlijkheid zullen brengen. En waarvan we lezen dat de poorten altijd geopend zijn. En dat er op de een of andere manier een soort verbinding is tussen de aarde en die hemelse stad. Maar dat zal inderdaad 1000 jaar duren. En dan heb je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan komt die stad echt op de aarde. Dan is de tent bij de mensen. En dan zal zijn God alles en in allen. Nou, vandaar dat je hier in Openbaring 22 met die rivier te maken krijgt. Je hoeft het niet op te slaan, maar in Ezechiël 47 lees je over een rivier. Misschien kent u dat stukje wel, waar Ezechiël dan eerst inkomt en dan komt het water tot zijn enkels. En iets verder komt het tot zijn knieën. En nog iets verder komt het water tot zijn heupen. En als hij nog verder gaat in de rivier, dan moet hij zwemmen. Dan kan hij niet meer staan in die rivier. Maar waar loopt dat water naartoe? Wie weet dat van nu? Waar gaat dat water uiteindelijk naartoe over de rivier in Ezechiël? Wie weet dat? Nou, niet allemaal tegelijk hoor. Ik heb eens een keer dominee Van der Veer met een hengeltje zien staan bij een heel groot meer waar geen ene vis in zit. De Dode Zee. Hij zei, straks sta ik hier niet meer alleen, maar dan staan er langs de hele oever van de Dode Zee allemaal mensen te hengelen, want die zee die is er helemaal gezond. Barstend vol met de vis. Waarom? Omdat er vanuit Jeruzalem een rivier stroomt, zo in de Dode Zee. En dan wordt het water gezond. Nou, dat gebeurt hier op aarde. Maar hier in Openbaring 22 is er ook sprake van een rivier, maar die is in de hemel. Die ontspringt vanuit de troon van God. En die rivier is kraakhelder. En langs die rivier daar staat het geboomte des levens. Dat is de hemelse rivier. Ook weer een aardse rivier en een hemelse rivier. Er staat zo mooi van het water des levens. Water des levens stroomt daar. Nou, water des levens, waar is dat een beeld van? Als de Heer Jezus roept in Johannes 7, wie dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En dit zeide hij van, waar had hij het over? Over de geest van God. Dat water des levens, dat is eigenlijk de stroom van goddelijk leven. We hebben zo'n overvloed van het goddelijk leven daar in deze hemelse stad. Het goddelijk leven. En daarbij staat er, en daar zal langs deze rivier, staat in vers 2, het geboomte des levens aanwezig zijn. Wat is nou het kenmerk, een van de belangrijkste kenmerken van het geboomte des levens? Nou, dan moeten we met mij even teruggaan naar Genesis hoofdstuk 3. Daar heeft de mens gezondigd. Genesis 3. En dan verdrijft de Heer de mens uit de hof van Eden. En dan wordt de toegang tot de Hof van Eden bewaakt. Zo wordt de mens gescheiden van het paradijs. En dan staat er in vers 22 van Genesis 3. En de Heere God zeide, zie de mens is geworden als onze, één door de kennis van goed en kwaad. Daarvoor kende de mens alleen maar het goede. Maar nu door de zonde kende de mens ook het kwaad. Kende niet alleen het kwaad, maar had het kwaad grip op de mens gekregen. En dan staat er in iets verder. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen. Je zou zeggen, ja, maar dan heb je de boom des levens zo nodig. Nee, zegt God, laat ze niet van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Nou, hier bewaart God de mens ervoor dat de mens in eeuwigheid als zondaar zou moeten leven. Nou, even goed in de gaten houden. Van de boom des levens eten om niet in eeuwigheid te leven. Sluit u met mij eens één vers op in Johannes. In Johannes hoofdstuk 6. Daar komt de Heer Jezus. En wij kennen de Heer Jezus als, ja, als degene die ons het leven juist geeft. En je mag zo'n vers best wel in de marge van je Bijbel erbij schrijven, want dat past eigenlijk zo mooi bij elkaar. Want er staat in Johannes 6, vers 48, zegt er Jezus: ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet. Nou, dat staat hetzelfde als Genesis 3. Hij zal in eeuwigheid leven. Mensen, wat mogen wij ontzettend dankbaar zijn dat wij in de Jezus Christus onze verlosser hebben leren kennen. En dat de Jezus zegt: wie van mij eet, zal in eeuwigheid leven. De boom des levens. Dus wat hier staat, die stroom van levend water, die brengt ons dat hemelse leven. En dat niet alleen. Niet alleen het goddelijk leven, maar brengt ons het eeuwig leven. Wat geweldig als je dat mag weten. En dan inderdaad zullen wij met Christus als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. In de Statenvertaling staat hier niet alle eeuwigheden, maar dat staat tot in de eeuwigheid. En ja, daar zijn wat misverstanden over het vrederijk. Er wordt wel eens meer over het vrederijk gezegd, dat zij zullen heersen tot in eeuwigheid. Denken van ja, aan het vrederijk komt dus nooit meer een eind. Maar als er staat in de Bijbel tot in eeuwigheid, een eeuwigheid, dat, daar wordt ook een woord gebruikt wat in het Grieks aion heet. En dat is een eeuwigheid, dat kan ook 1000 jaar duren. Maar als er staat tot, inderdaad, tot in alle eeuwigheden, dan komt er nooit meer een eind aan. Ja? Maar in eeuwigheid, dat kan een begrensde periode zijn van 1000 jaar. En ik denk dat als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, moeten wij dan als gemeente nog regeren? Waarover? Dan is het toch God alles en in allen? Dan zal het toch maar één zijn? Dan zal regeren overbodig worden? Want dan hoeft er niet meer bestuurd te worden, want dan is het God alles en in allen. Amen.